Goedemorgen. Het is een soort, voor mij altijd als ik hier kom, een soort tweede thuiskomen. Hoe lang is het dan niet geleden dat ik hier voor de eerste keer bij u was? Heel erg lang geleden. Misschien wel, ik denk wel meer dan 30 jaar geleden. Samen met Nico van Biljo, hij ging dan spreken, mocht ik mee, als klein mannetje. En dan had hij het ineens weer op zijn hart om zo'n ouderwets lied te zingen. En dan moest ik piano spelen. En dan ging hij dan zo een beetje als een soort Frank Sinatra zo op die piano leunen. En dan zongen we altijd zo'n oud lied. En toen dacht ik net, toen we zo bezig waren en de gebeden, zullen we dat nog maar een keer doen? Ja. Zullen we eens een keer zo'n mooi oud lied zingen? Ja, een van de lievelingsliederen van Nico, en u kent het ongetwijfeld wel, was... Ik heb Jezus nodig, ik heb Jezus nodig. Ik kan niet zonder hem verder gaan. Ik heb Jezus nodig, ik heb Jezus nodig. Jezus mijn leidsman, hij gaat vooraan. Nou, dat is toch niet zo moeilijk. Ik heb Jezus nodig, ik heb Jezus nodig, ik kan niet zonder hem verder gaan. Ik heb Jezus nodig, ik heb Jezus nodig. Jezus mijn leidsman, hij gaat vooraan. Heb Jezus nodig, heb Jezus nodig. Ik kan niet zonder hem verder gaan. Heb Jezus nodig. Voordat ik het woord met u ga openen, wil ik toch nog iets anders zeggen tegen u. En elke keer als ik hier kom, vertel ik dat. Ik vertel het altijd overal. omdat er niets belangrijkers is dan dat. Wij, mensen, wij zijn niet in staat om de gevoelens die God voor ons heeft ook maar enigszins te veranderen. We krijgen het niet voor elkaar om God meer van ons te laten houden dan dat hij doet. Omdat de liefde die God voor u, voor ons en voor al die mensen hier buiten heeft, is het allergrootste, is de allergrootste liefde die er is en die er zou kunnen zijn. En we zijn ook niet in staat door ons geleuter en door ons geblunder en door ons gehufter om er ook maar iets van af te krijgen. God houdt onvoorwaardelijk van u. Ik moet u zeggen, de afgelopen weken heb ik gewoon geen fijn, goed geestelijk leven gehad. Ik was, hoe staat dat ook weer in de Bijbel? In den vreemde, ver van de Heer. Of ver van de Heer, in den vreemde. Zoiets staat er. Ik merkte er helemaal niks van. En ik bad weinig en ik las weinig. Wie heeft dat ook wel eens? Ja zeg. Nou, dat is een pak van Mart.
Welkom thuis.
Maar wat zo geweldig is, is dat je er dan achter komt, telkens weer opnieuw. Wij zijn niet in staat om iets af te doen van de liefde die God voor ons heeft. En laat u niet in de maling nemen. Laat u niet door de boze influisteren. Dat als je je best niet doet. Of als je niet helemaal volgens de regeltjes leeft. Dat God dan minder van je zou houden. Maar laten wij, zegt Paulus, wel ernst maken met deze genade. En hoe doe je dat nou? Daar ernst mee maken. Want het ligt zo voor de hand om te denken, nou ja, hè, in de tijd van Paulus werd dat ook al gezegd. Kijk, als het dan toch heel druk uitmaakt, nou, dan doe ik maar wat. Toch? U hoeft niet uw hand op te steken, want dat zou pijnlijk kunnen zijn. Maar als je nou een heel gelukkig huwelijk hebt. En je merkt dat die ander zielsveel van je houdt. Wat wil je dan? Dan wil je toch niks anders dan dat beantwoorden. Om die liefde te beantwoorden. Of niet? Ja toch? Dan zeg je toch niet, ja. We hebben nou net een cursus gehad over het huwelijk. En nou moet ik moet om de 2 weken een bos bloemen meenemen. Nou ja, dan doe ik dat maar. Want dat moet van de cursus. Natuurlijk niet. Als je vrouw, laat ik het even bij mezelf houden. Mijn vrouw die kookt geweldig. U had dat waarschijnlijk al aan mijn volume gezien. Maar dat is een misverstand. Dat komt door mijn shampoo. Ik ga ze ook aanklagen. Ik was mijn haar aan het wassen. Ik kijk op dat flesje. Verrassend volume stond erop. Kijk, mijn vrouw kookt heerlijk. En elke keer als ik dan thuis kom en ik heb gegeten. Dan, niet omdat dat moet, maar dan zeg ik, schat, je hebt weer heerlijk gekookt. Ze doet dat omdat ze van me houdt. En ik kan niet anders toch dan dat beantwoorden. Dus hoe maken we nou ernst met die genade, die onvoorwaardelijke liefde van God? Als je dat gaat merken, dan wil je niet maar wat doen. Dan wil je niet maar aanrotzooien. Dan wil je bij hem zijn. Toch? En dat dat niet altijd lukt, dat weten we nou inmiddels wel. Maar er is geen moment waarop we niet telkens weer opnieuw terug kunnen keren naar de Heer. En zeggen, Heer, ja, ik kan toch geen weerstand bieden aan die geweldige liefde van u. Toch wil ik bij u zijn. Er is geen enkele reden voor u om mij welkom te heten. En toch wil ik bij u zijn. En toch mag ik bij u zijn. Er is een heel oud gedicht, ik geloof uit 1500 of 1600 van een of andere Spanjaard of Portugees, wil ik even afwezen. Maar Jean-Pierre Rabhi heeft dat vertaald. En dat gedicht begint met de woorden: wat heb ik, Jezus, dat gij naar mijn vriendschap haakt? En dan tijdens het gedicht komt u erachter dat er helemaal niets is. Niets is waardoor ik aanspraak zou mogen maken op Gods genegenheid voor mij. En toch staat er dan: de dichter zit in een warm huis en ziet dat Jezus buiten op blote voeten in de sneeuw wacht totdat ik open doe. En dat ontroert me. Hij op mij wacht. Amen.
Amen.
En nu wil ik graag met u iets lezen. Eerst één tekst. U mag het meelezen, maar het hoeft niet. U kunt mij vertrouwen. Als ik het voorlees, dan staat het er ook echt. Eerst één tekst. Het begin van de tweede Petrusbrief. En daar lees ik het volgende. 2 Petrus 1, vers 1. Ik lees uit gewoon de NBG-vertaling. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Tot zover de eerste schriftlezing. We hebben het er net met elkaar over gehad, dat wij zo'n kostbaar geloof hebben. En aan die mensen wordt hier iets geschreven. En dan staat er: genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Nou, als er toch iets nodig is in ons leven, maar in deze wereld, is dat vrede en genade. Toch? Ik denk dat dat de oplossing is voor alle problemen. Als wij vrede en genade in ons leven hebben, en als de vrede en genade in deze wereld is, zijn alle problemen opgelost. Het is ook opvallend. Het is vrijwel altijd dat dit de volgorde is: genade en vrede. Er is geen vrede voordat er eerst genade is. Maar dan staat er iets opmerkelijks. Dat kan dus kennelijk groeien. Want hier staat: het wordt vermenigvuldigd. Er kan dus meer genade en meer vrede in ons leven ontstaan. Maar hoe? Hoe zou je nou meer vrede en meer besef van de genade kunnen krijgen in je leven? Dit was geen retorische vraag. Dit is een poging tot interactiviteit. Ja, u kijkt me nu allemaal aan alsof ik in een haring ben veranderd. Maar ja, het kennen van God, dat is wat er staat. Het wordt vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Dus dat moeten we. We moeten dus op de een of andere manier moeten we die kennis opdoen. We moeten hem beter leren kennen. Nou, hoe zou je dat nou kunnen doen? De Bijbel?
Bidden.
Door de Heilige Geest. Dat is wel mooi, zegt de Bijbel. En dat vind ik mooi. Ik heb dit al eens eerder gesproken. En toen riep iemand: door het woord van God. Ja, precies, daar heb je het al. Dus toen zei ik: nee, dat is niet hetzelfde. De Bijbel is niet het woord van God, broeders en zusters. Voordat u me gaat stenigen. Wat zegt de Bijbel? Wie het woord van God is?
Jezus.
Jezus is het woord van God, toch?
Ja.
De Bijbel is de Heilige Schrift. Amen.
Amen.
Belangrijk, hè? Anders word je wettisch. We moeten kennis krijgen over de Heer Jezus. Want hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is de afdruk van Gods wezen. Hem te leren kennen is het hoogste. En dan door hem de Vader leren kennen. Hoe rijk zijn we wel niet? En om te bewijzen dat ik dus niet tegen de Bijbel ben of iets dergelijks, maar dat de Bijbel me enorm dierbaar is, ga ik een heel groot stuk voorlezen. Had u maar niet zo verbaasd moeten kijken. En ik lees u voor uit Markus 6. Markus 6, vers 30. Een overbekend schriftgedeelte. Waarvan u denkt, misschien wel, nee, toch niet weer, hè? Maar ja hoor. Markus 6, vers 30. En de apostelen kwamen weder samen bij Jezus en berichtten hem al wat zij gedaan en geleerd hadden. Die waren eerst door de Jezus uitgezonden. Ze zijn in de dorpen en naar de gehuchten gegaan. Ze hebben daar gepredikt, ze hebben daar boze geesten uitgeworpen. Ze hebben daar zieken genezen. En dan komen ze terug bij de Heer Jezus. En ze kwamen dus weder bij Jezus en berichtten hem al wat zij gedaan en geleerd hadden. En hij zeide tot hen, kom hier en ga met mij alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig. Want er waren velen die kwamen en gingen en ze hadden zelfs geen tijd om te eten. En ze vertrokken in het schip naar een eenzame plaats, alleen. En zij, dat waren de mensen die op de Heer Jezus afgekomen waren, zij zagen hen wegvaren en velen letten erop en zij liepen te voet uit al de steden daarheen en waren er voor hen. En toen hij het schip uitging, zag hij een grote schare en werd met ontferming over hen bewogen, omdat ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. In een andere evangelie staat, en hij genas hun zieken. En toen het reeds laat geworden was, kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden, de plaats hier is eenzaam en het is reeds laat. Zend hen weg, dan kunnen zij naar de gehuchten en dorpen in de omtrek gaan om voedsel voor zich te kopen. Hij antwoordde hun en zeide, geeft gij hun te eten. En zij zeiden tot hem, zullen wij dan voor 200 schellingen brood gaan kopen en hun te eten geven? En dan zeiden tot hen, hoeveel broden hebt gij? Ga dan eens zien. En toen zij het nagegaan hadden, zeiden zij 5 en 2 vissen. En hij droeg hun op dat alle groepsgewijs moesten gaan zitten op het groene gras. En zij gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En hij nam de 5 broden en de 2 vissen, zag op naar de hemel, sprak de zegen uit en brak de broden en gaf ze aan de discipelen, dat die ze hun zouden voorzetten. En de 2 vissen verdeelde hij onder allen. En zij aten allen en werden verzadigd. En zij raapten de brokken op, 12 manden vol en ook van de vissen. En die van de broden gegeten hadden, waren... Hé, dit is een stuk van mijn tekst, zeg. Hoe gaat het verder, vrienden? En waar?
5000.
En dan gaat het verder. En terstond dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en hem vooruit te varen naar de overkant, naar Bethsaida. Terwijl hij zelf de scharen wegzond. En toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. En bij het vallen van de avond was het schip midden op de zee en hij was alleen aan land. En toen hij zag dat zij zich aftopten om vooruit te komen bij het varen, want ze hadden de wind tegen, kwam hij omstreeks de 4e nachtwaken tot hen, gaande over de zee, en hij wilde hen voorbij gaan. Toen zij hem over de zee zagen gaan, meende zij dat het een spook was en zij schreeuwden luid. Want alle zagen zij hem en werden verbijsterd. Maar terstond sprak hij met hen en zeide tot hen, houd moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen. En zij waren innerlijk bovenmate ontsteld, want zij waren bij de broden niet tot inzicht gekomen, maar hun hart was verhard. In de andere evangelie staat dat ze op hun knieën vallen en zeggen dat hij waarlijk de Zoon van God is. Zij waren nog niet bij de broden tot inzicht gekomen. En nou is mijn vraag aan u. Stelt u zich de situatie nog even voor. 5 broden, 2 vissen. Dan 5000 mensen. En de Heer Jezus begint het brood te breken. Petrus die komt met zijn mand. En Jezus heeft dat brood vast. Je ziet dat een soort stokbrood heeft. Het gemak. Hij kijkt er een stuk af. Hij gooit het in die mand.
nog een stuk af. Want Petrus denkt, ja, nog twee stukken.
Dat belletje blijft hier zitten.
Dus hij denkt, dat zal toch niet waar zijn.
En dat gaat maar door. Dat gaat maar door. En op een gegeven moment, de eerste mannen zijn vol, de eerste 1000. En hij pakt dat tweede brood. En hetzelfde verhaal. Ze weten niet wat ze zien. Ongelooflijk. 5 broden, 2 vissen, 5000 man zitten tot verzadigens toe te kamen. Is toch fantastisch? En dan een dag verder, geen dag verder, maken ze mee dat Jezus over het water loopt enzovoort. En dan staat er, ze waren nog niet tot inzicht gekomen. En nou is mijn vraag aan u, welk inzicht misten ze nou? Nee, want het roepen ze in een ander evangelie, vallen ze op hun knieën zeggen, de Zoon van God. Ja, maar als je dat zo met die brood hebt meegemaakt, dan weet je dat wel. Zou je zo zeggen. Ik zal een sleuteltekst geven. Gaat u zeggen, wat zegt hij nou? Sleuteltekst voor mij dan, hè, voor mij. En dat Jezus die zegt, even kijken. Oh ja. En hij droeg hun op dat allen groepsgewijze moesten gaan zitten op het groene gras. Tot zover. Dan moet u goed opletten. Stelt u zich even de situatie voor. U bent een van die mensen van die 5000. U kijkt om zich heen. Wat ziet u? U ziet
mensen.
U ziet gras. U ziet water. U ziet grazige weiden en kalm water. Waar doet u dat aan denken? Psalm 23. Hier wordt Psalm 23 tot leven gebracht. Want waar begint het mee als Jezus aan wal stapt? Hij kijkt en wat zegt hij? Of wat denkt hij? Hij zag de mensen als schapen zonder herder. Toen ik dit voor het eerst las, dacht ik, ja, ze moeten gaan zitten op het groene gras, dat zal maar toch een worst wezen waar ze gaan zitten. Waarom staat dat er nou in? Wat moet ik daarmee? En die discipelen, staat er, hadden nog steeds een hart. En ik kan me dat zo goed voorstellen. Want eerst komen ze terug. Waar zijn die discipelen nou mee bezig als ze terugkomen? We hebben het net gelezen, wie weet het nog?
Nou, met de mensen, het is avond. En dat die mensen geen eten hadden.
Ja, maar helemaal aan het begin nog, daarvoor. Voordat ze overvaren. Dan komen ze terug.
Dat ze mensen gaan
ze precies. Maar er staat eigenlijk letterlijk. En ze vertelde hem alles wat zij geleerd en zij gedaan had. Ze waren bezig met zichzelf. Wij hebben dit geleerd. Wij hebben dat gedaan. Wij hebben succes gehad. Want het werkte. Ze werden beter. En de demonen moesten weg. En ze luisterden als we wat vertelden. Dat hebben wij gedaan hier. En dan, ja, het is daar hartstikke druk, want ze zijn allemaal tegen Jezus aangekomen. En de een die is nog niet weg en de ander die moet komen. En dan komt er weer een zieke en dan weer een bezeten. En het is een enorme toestand. Ze zijn kapot. En Jezus die zegt dan op een gegeven moment, jongens, het is misschien goed als we even in retraite gaan. We gaan eventjes de rust in, want het wordt nou wel een beetje erg. Want we hebben nog ineens kunnen eten. Stappen ze in een bootje, varen ze over, komen ze daar aan. Ik denk dat de discipelen gedacht hebben, nee hè. Zijn ze ons nog gevolgd ook zeg? Wat? We dachten nou eindelijk eventjes een beetje tot onszelf te kunnen komen. Nog eens even met de heer Jezus te hebben over hoe goed ze waren geweest in alle dorpen. Staan ze daar met z'n allen? En dan is het opvallend hoe Jezus naar de mensen kijkt en hoe de discipelen naar de mensen kijken. Want die discipelen zeggen eventjes later, nou heer, misschien een goed moment voor ze om nou even op te kazen. Want en dan hebben ze nog een verhaal van, ja, maar anders krijgen ze misschien honger en zo. Dus heer, laten we ze wegsturen. Maar de heer ziet heel wat anders. Die ziet geen mensen die hun rustig weekendje in de weg staan. De Heer die ziet mensen die verdwaald zijn. Die alleen zijn. Ondanks het feit dat ze met z'n vijfduizenden zijn. Die ziet mensen die misschien zorgen hebben. Omdat ze geen baan meer hebben. Hij ziet mensen die, waar hun relatie van op de klip aan het lopen is. Hij ziet mensen waar hun kinderen de verkeerde kant op gaan. Hij ziet mensen die hun ouders ziek zien worden. Dat ziet Jezus. En hij is met ontferming over hun bewogen. De psalm zegt, mij ontbreekt niets. De discipelen zeggen, Heer, we hebben niet genoeg om ze te eten te geven. Zie je het verschil? Kijk, het staat ergens, hoor, broeders en zusters, maar ik denk echt dat de Heer Jezus aan psalm 23 gedacht heeft. Water, waren stil, grazige weiden, mij ontbreekt niets. En dan doet hij dat wonder voor die mensen. Ik denk dat dat het inzicht is wat de discipelen nog misten. Dat het bij Jezus maar om één ding gaat. Het gaat hem om mensen. Het gaat hem niet om succes. Het gaat hem niet om dat zijn club het goed doet. Het gaat hem niet om de eer. Het gaat hem niet om het spektakel. Het gaat hem maar om één ding. Het gaat hem om die mensen. Het is hem om die mensen te doen. Dat is waar hij op de eerste plaats al voor naar beneden gekomen is, naar deze aarde. Als Mozes weet dat zijn einde nadert, Mozes, zeg maar de grote voorafspiegeling van Jezus, dan zegt hij dat ook. Dan bidt hij tot God dat er iemand zal komen, omdat anders het volk Israël als schapen zonder herder zou zijn. En nu is uiteindelijk is hij gekomen. Hij. Waar Mozes van sprak. Waar het hele Oude Testament van sprak. Hij. De Heer, hij is gekomen. Hij is gekomen voor u. Hij is gekomen voor mij. En hij is gekomen voor al die lastige mensen. Voor al die eikels op uw werk. Voor al die vervelende kinderen op school. Hij is gekomen voor Ben. Die het ook zo dikwijls af laat weten. Dat is toch. Dat is de Heer Jezus dan toch geweldig, hè? Of niet?
Amen.
En als je dan zo de kennis over de Heer Jezus, als je hem beter leert kennen, dan worden genade en vrede worden vermenigvuldigd. Toch? Zullen we leren om te gaan kijken zoals de Heer Jezus keek? Als we naar mensen kijken, als we naar broeders en zusters om ons heen kijken, gaat steeds een kraakje moeilijker. En als we naar onszelf kijken, zodat we dan proberen om eens door de ogen van Jezus heen te kijken. Jezus, als Jezus naar Noord-Korea kijkt, dan kijkt hij er niet op dezelfde manier naar als broeder Trump. Die volgens een heleboel Amerikaanse broeders en zusters toch echt door God gezonden is. Jezus kijkt naar dat volk. Ook als schapen zonder herder. Mensen die in angst en in pijn en in verdriet en in nood leven. Zo kijkt hij ernaar. Geweldig, broeders en zusters, om zo weer eens opnieuw naar de Heer Jezus te kijken. En zo meer genade, meer vrede in ons leven te ontvangen. En ik wil graag eindigen om daar met u over te zingen. En dat is lied 790. Ik denk dat er heel veel mensen het al gehoord hebben. hebben een hele conscientieuze goede toonregeling.
Ja, zegt hij, je moet je andere microfoon hebben als je gaat zingen, want die is beter. Nou, aan mijn stem wil hij het best doen.
God is mijn heil.
See you.